In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Zo.
Casey.
Nou, je mag er even bij. Als je nou gaat schijten, dan moet ik even naar de etels lopen, want ik heb ben mijn doekjes vergeten.
Ah joh, dat kan ook wel met...
Ik heb toe te veel.
We hebben stagiairs tegenwoordig.
Echt? Yes. Stagiairs.
Ja.
Oh ja, dus ja. Als je echt even doekjes
halen. Ja, dat is
het verslag. Toen moest ik dus werken bij dag en nacht. Yeah. Toen moest ik voor Nienke de Jong luiers halen. Ja. Hallo allemaal. Hier zijn we weer met weer een aflevering van Ik Ken Iemand Die. En we hebben Nienke, hoor je op de achtergrond lachen.
Die Doen is we met, dit zingend tegenwoordig?
Met, met baby Kees bezig. We hebben een hele leuke gast. Mijn goede vriendin Lisette. Die gaat zo vertellen over hoe het is om single mom te zijn in 2020. Of ja, eigenlijk hoe je single mom wordt. Maar eerst hebben we nog een heleboel ditjes en datjes. En Nienke gaat ook nog even over de bevalling praten. Alsof we zo achterloos werpen we dat nu over de schouder. Terwijl we daar eerst aflevering na aflevering aan wijden. Maar eerst gaan we gewoon even bijpraten. Hebben we nog iets gemist? Nee, maar ik was net in de parkeergarage, zette ik mijn auto neer. En toen wilde ik stapte zo uit en toen dacht ik, oh ja, dit zijn dus de mensen die hun kind vergeten in de auto. Ja. Dat zijn gewoon mensen met een derde kind. Want ik dacht, frek, ik moet hem nog meenemen. Het was dat ik zeg maar de kinderwagen achter in de auto zag liggen. En dacht, oh ja, hij was ook mee.
Anders hadden wij het wel gevraagd hoor.
Hey, was Kees. Mee?
Fuck.
Hadden we dat gevraagd?
Ja, wel. Ik denk wel vooraan de uitzending, niet achteraf.
Oh ja.
Trouwens, je zou Kees toch meenemen? Shit.
Ja, want het enige wat jij altijd zegt, Hanneke, is van, ja, nee, de derde gaat alles makkelijker.
Bij bevallingen.
Maar bij alles van derde.
Ja.
Ik snap hem niet.
Ja. Ik begon wel met lachen. Nou ja, over auto's gesproken. Lies, je hebt toch ook net een...
Ik heb een nieuwe auto. Oeh. Ja. Nou, tweedehands.
Want je had namelijk een...
Treinkaart.
Een motor.
Treinkaart.
Toen werd Lisette zwanger en toen hebben we werkelijk... Uit al haar verschillende vriendengroepen heeft iedereen met elkaar weddenschappen afgesloten wanneer die motor verkocht zou worden.
De motor is er nog.
Maar voor hoe lang?
Ja,
Heb je er ook zo'n zijspan bij? Dat lijkt me dan heel leuk voor je zoon. Dat hij dan in de zijspan zit met zo'n vliegeniersbril.
Ja. Maar dan is alle voordelen van de motor zijn dan weg.
Met de zijspan, ja.
Dus dat was... Ik heb er naar gekeken, eerlijk waar. Maar dan kan je beter een auto
hebben. Want de achterspan mag niet dan.
Nou, ik wou hem in de zak zo voordoen, maar dat mocht ook niet.
Nee, precies.
Ja, vanaf welke leeftijd?
Op het scherm, zo.
Disclaimer, dit meent ze niet, jongens. Nee, grapje.
Maar vanaf welke leeftijd mag een kind op een motor? Moet je 18 zijn?
Er zijn geen regels voor.
Oh, want dus René vroeg dat laatst. Van als je een motor had, mag dan mee? Ja, dat weet ik niet.
Op een motor moet je alleen een helm op als kind ook, zeg maar. En je hebt wel verhogingjes dat er achter, maar het moet gewoon vast kunnen houden. Maar
niet van die zitjes, zoals je op de fiets hebt.
Dat is een klikding, maar
je zo'n riem die aan jezelf en het kind vastmaakt. Nee. Ik
word al misselijk van angst als ik
En weet je, alle stoere verhalen voordat je een baby hebt gekregen. En dan is die er en dan...
Nee,
doen we allemaal niet meer.
Je kunt dat zeggen, goed vasthouden. Maar dan denk ik altijd aan mijn middelste broer die altijd, als hij in de draaimolen zat, mijn vader altijd mee moest rennen. Omdat als hij te dacht, nou is het wel welletjes geweest, dan liet hij zich gewoon theatraal uit de draaimolen vallen. En dan moest mijn vader hem opvangen.
Oh, uit de draaimolen, niet dat hij in de draaimolen viel.
Nee, hij viel er gewoon als
zo
hij
in buitenkant.
In zo'n draaimolentje zat, zeg maar, zo'n zweefding.
De middelpunt vliegende kracht die er eigenlijk niet is in de draaimolen.
En dan ging je flap. Ik vind het wel mooi.
Ergens op een Friese kermis rende altijd een man rondjes mee met de draaimolen.
Nou, sterker nog, het was op de Westerbouwing, de grote speeltuin in Doorwerth. Want daar vierden wij ook vaak vakantie. En daar op de Westerbouwing, altijd als ik daar nog langs fiets. Want als ik op de racefiets zit, kom ik er nog wel eens.
denk altijd, oh god, hier heeft mijn vader echt heel veel kilometers liggen.
Maar kon je hem dan niet in de brandweerwagen zetten?
Kon niet in
nee,
het waren
van die losse stoeltjes volgens mij. Het was de jaren 80, hè. Je moet het ook
toen
niet...
had je ook wel een paard en een brandweerwagen.
Ja, dat is een ander soort draaimolen. Ja. Ik zal een foto in de site in de show notes zetten van welke draaimolen ik bedoel.
Ja, dat vind ik wel een goed idee. Ja.
Lang geleden dat we huilende kinderen in de podcast hadden.
Ja, meestal wordt er altijd eentje wakker, hè? Deze is nou net wakker.
Ja. Ja, vooral dat is wel leuk, want we groeien natuurlijk zelf ook verder met kinderen. Want in het begin hadden we heel vaak huilende.
Ja, zo seizoen 1 was dat.
Ja. Seizoen 1, ja. Toen maakten we ons daar nog druk op. Ja. Alleen ik ben een beetje in seizoen 1 blijven hangen.
Ja, je krijgt steeds seizoen 1 opnieuw. Je zit eigenlijk een soort groundhog day.
En toen hebben we nog een tijdje kinderen gehad die dan bij het videogesprek kwamen inbreken.
Ja. Jouw kinderen vooral?
Nee, die van jou.
Die van jou kwam elke keer?
Ja, die kwam de hele tijd kijken en toen jouw zei je, ga Pieter de... Konijn kijken.
Oh, de met hele coronacrisis. Ja. Nee, die kwam heel vaak kijken, ja, dat is waar. Die wil altijd graag.
En Jan ook, maar die zei dan niks. Dus je zag je alleen maar soort van...
Ja, dan zag je inderdaad haar kapsel vaak.
Ja. Had voor in de broek geplast.
Ja. Oh ja, en dan in de broek geplast. Ja. En toen kwam...
Dus we zijn al zover dat we eigenlijk de afgelopen jaren gaan samenvatten. Terwijl we hebben hier gewoon een gast.
Ja.
Ja.
En het is niet heel geluid dit keer.
Als we mailtjes krijgen van mensen, vind ik altijd heel erg leuk, die dan helemaal vanaf bij het begin zijn begonnen. En in één keer bingen naar waar we nu zijn in ons leven.
En dan teleurgesteld zijn dat we werkelijk maar eens in de twee maanden een nieuwe podcast hebben.
Ja. En dat we emotioneel en fysiek gewoon niks zijn opgeschoten in die 4 jaar. Er zijn geen grote inzichten gekomen. We staan niet veel gebalanceerder in het leven. Het is gewoon nog steeds hetzelfde. Het is nog steeds...
Dat is toch fijn?
Ik vind dat ook fijn.
Ja, het steeds
we zijn iets minder moe, toch?
We zijn wel iets meer...
Zeg, spreek voor jezelf.
Ja.
Behalve Lise.
Die zijn allemaal ook niet... Ja, anders wel.
Ik heb wel, met jou gaat wel echt beter.
Ja.
Ja, vind ik ook.
Ja. 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 Maar Alex is echt sterker uit de strijd gekomen.
Ja. Helemaal montig, zou ik hem zelfs wel eens willen noemen.
Nee, maar dat is ook gewoon... Dat krijgen jullie ook.
Montigheid?
Ja.
Oh.
Voor het eerst in je leven.
Dan heb je ineens zin in een uitbouw en zo. Dat je daar weer fysieke tijd voor hebt en ruimte in je hoofd ook en zo.
Ja. Maar ik fiets nu naar Arnhem bijvoorbeeld af en toe.
Zo.
Ja.
In zo'n mooi pakje.
Nee. Gewoon in mijn normale kleren.
Stadsfiets, die is maar 25 kilometer, toch?
22, ja.
Ja.
Maar zie je?
Nee, maar dat is boven de 6. Ja, daar zit ik bijna dan met 2 kinderen. Dan is je leven... Dat zegt ze ook, hè, zegt CBS ook. Mensen zijn gelukkiger met kinderen. Maar dan moeten ze kinderen wel boven de 6 zijn.
Ja, want over het algemeen ben je ongelukkiger met kinderen.
Ja.
En ben je het allergelukkigst als je zwanger bent van je eerste kind?
Is dat
zo? Dat is ook bewezen, ja.
Oh, dat geloof ik meteen.
Ja, geloof ik ook, ja.
Goed, hè? Want je bent nog zo vol verwachting, klopt ons hart. En je hebt
weet
nog hele...
wat er komt.
Nee, je hebt wel zin in, maar je weet niet wat er komt.
Je hebt vrije tijd nog.
Precies, je kunt heel lang dagdromen over hoe je baby zal zijn. En hoe jij als ouder zal zijn.
Iedereen staat voor je op.
Ja. Mm-hmm. Je denkt ook dat jouw baby het allerbelangrijkste is van het hele universum.
Mm-hmm. Je hebt allerlei plannen die je denkt dat die gaan uitkomen.
Ja. Van suikervrij opvoeden, alleen houten, neutrale
speelgoed. Geen filmpjes.
En zindelijkheidstraining.
Consequent zijn.
Oh, ja. Heel consequent.
Rust, reinheid en regelmaat.
Ja. geen eetweigeraars. Nee.
Nee, gewoon... Nee.
Goed poepen.
Jazeker. En je eindigt gewoon met een kind dat je alleen een bord witte pasta kunt voeren... als je ondertussen ook Peppa Pig aanzet. Terwijl je daar zelf dan een wijntje bij drinkt.
Nou, dit is eigenlijk de samenvatting voor iemand die dit als eerst luistert. Dus als dit je eerste aflevering Ik en Iemand Die Is... Nienke vat even samen wat de vorige... hoeveel afleveringen zijn het? 40, 50, ik weet het even niet. Wat allemaal is gebeurd eigenlijk.
Je hebt zo'n filmpje van Smack the Pony... en dan komt er zo'n... dat is even mijn lievelingssketch-series van de BBC... en dan komt er zo'n vrouw binnen met allemaal kinderen... en dan heeft ze zo'n tas met boodschappen... en haalt ze zo pakjes drinken voor de kinderen. Eén voor jou, een pakje drinken. Eén voor jou, een pakje drinken. En dan pakt ze zelf zo'n doos wijn, zeg maar. Weet je wel, met een zak erin, met een kraantje... en dan pakt ze die, dan steekt ze daar een rietje in. Zeg maar. En een doosje voor mama. Ja.
Dit kan een soort de min 1 aflevering worden of zo.
Ja. Als je nog zuchtend ouderschap had gezegd. En dat ik een paar keer door jullie's balkon ben opgesloten.
Precies.
En op een takes a village to raise a child. Dan waren we helemaal.
Waarom laten
geweest.
De mensen me niet met rust?
Ja. Oh, en je wordt je moeder.
Ja, zeker.
Nee, ik niet.
Jij wordt niet je moeder. Nee, ik word wel mijn moeder.
Nienke wordt de moeder.
Ja, nee, die was
zelfs laatst dat ik bij mijn broer en mijn schoonzus de deur binnenliep. En mijn neef van 10 zat op de iPad en die zo, hey Beppe. Ik zo, nee. Hij zo, hey tante Nienke. Sorry, ja, je klinkt precies als Beppe. Ik zo, jij krijgt geen verjaardagscadeau dit jaar. Maar goed.
Ja, we gaan het natuurlijk zo over Lisette hebben, over haar verhaal, over hoe ze moeder werd. En we gaan het opvallend veel hebben over Deense sites met Deenzaad. Oeh, dat was een tongtwister. Maar eerst nog eventjes dit. Ik heb een aankoopmakelaar.
Oh,
Vanes. Heel goed.
Vanes.
En die zoekt een berghaar.
Oh, hoe gezellig zou dat zijn?
Nou ja, dus er wordt werk van gemaakt, Hanneke Hendricks.
Heel goed.
Ja,
ja, ja, want het
wordt
is klaar.
Werk van gemaakt.
Ja. Voor Hanneke is het klaar.
Een smogpaleis, zoals jullie zeiden.
Moet je
zeiden
dat verhaal nog vertellen eigenlijk?
Wat dan?
Nou, het verhaal.
Het verhaal.
Wat de druppel was van het wonen in...
De druppel?
Ja, dat was... vind ik wel een verhaal.
Ja.
Maar misschien moet je...
Gaan we daarna echt met de uitleg beginnen,
hoor. Luister en huiver.
Ja,
ja, nou, oké. Okay. Ik zal het aan jou vertellen.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja. Mijn ouders liepen dus op straat met mijn zoontje Julius en mijn dochter... Hoe heet ze? Doe jij? Ja.
Oh. Sorry.
Holy shit, ik moest echt even nadenken.
Dat vind ik heel grappig. Mijn broer noemt zijn dochter ook vaak What's Your Face. Hot it.
Sorry doen als je dit laat luisteren. En toen liep er een man heel hard langs hen. En toen hoorden ze heel hard geluid. En toen rende die man weer terug langs hen. En toen had hij een paar meter voor een iemand neergeschoten.
Sorry, kraak.
En waar woon je dan?
Ja, in het, ik woon in de rivierenbuurt in Amsterdam.
Oké. Okay.
Dit had in de Vechtstraat.
In de buurt.
Ongelukkige straatnaam natuurlijk.
De Gooie Vechtstraat. Of de Vechtstraat.
Nee, de Vechtstraat. Ja. Maar ja, dit had Julius van me gezien.
Die vier.
Die had het wel over dat een man was gevallen. En dat hij ouw had. En de politie moest komen. Ze moesten ook wachten op de politie. Want ze waren de eerste die het hadden gezien.
Ja.
En mijn vader was verantwoordelijk voor het signalement vermoedelijk rastenhaar. Wat ik nog steeds heel grappig vind. Als er iets niet vermoedelijk kan zijn, dan een soort haar is het rastenhaar. Je bedoelt, dat heb je of...
Je hebt het niet, maar
nee,
je ziet
niet...
het heus wel.
Ja, ja. Per se
ik heb gewoon een rasta, ik heb gewoon heel dik haar.
Ja. maar we dachten dat het eigenlijk wel... Dat hij het wel een beetje was vergeten. Want daarna, ja, we dachten, wij gaan er ook niet over beginnen. Maar laatst ineens aan tafel begon hij het verhaal opnieuw te vertellen. Toen dacht ik wel, misschien...
Ja.
Ik weet niet precies wat we ermee moeten, maar... Het leek ook niet heel erg aangedaan.
Oké. Okay.
Gelukkig. Wat wel kan de juf natuurlijk meteen verteld. En die zou het van de gaten houden.
Ja, ik vond het ook heel schattig wat de juffen tegen jullie hadden gezegd. Want het is al zo'n gevoelig jongetje, dan maakt hij dit ook nog mee of zo.
Ja,
dat
en
vond ik zo aandoenlijk.
Ja, maar daar maakte ik me dan direct weer zorgen om. Ja. Van, ja. Hoe merk jij dat het een gevoelig mannetje is?
Ja,
dat hebben we nog niet gehoord.
Hij sluit me altijd rukzichtloos op het bord.
Ja. Keihard.
Ja. Ja. Tegen ons is hij altijd heel hard.
Ja, dus... Ja. En
dus toen, dat was wel naar.
Ja. Dus en nou, toen was het klaar
we
mee.
Wegwezen hier.
Ja.
Nou, ik woon in Diamantstraat. Dat is om de hoek.
Oh ja. Ja, want ik breng mijn dochter daar naar de crash bij Dunja.
Nou, daar zit Kilian ook.
Oh, wat leuk.
Nou, jongens.
Misschien die schelen niet zo
de
heel.
De cirkel.
Ja, precies.
Welke groep?
De dolfijntjes.
Ja.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet van doe jij.
Moet ik ook even denken.
Je weet de naam nog.
De olifantjes volgens mij.
Ja, dit is echt pieken kennen van die, hè. Jongen, ja.
Maar jij moet ook net zo'n stom gietertje pakken, hè, om binnen te komen.
Ja, heel frustrerend. Dat is inderdaad. Er staan drie gietertjes en je mag maar met z'n drie in het gebouw zijn.
Terwijl het een gigantisch gebouw is.
Precies.
Maar waarom moet je een gieter pakken?
Corona.
Ja, maar... Corona-gieter.
Als je dus een gieter vast hebt, kun je geen corona krijgen. Weet je dat niet?
Nee, je moet dus met het hele pand deel je dus drie gietertjes.
Dus je moet ook heel lang buiten wachten.
Moet die opsmetten ook?
Nee, er zit desinfecteermiddel in en dat moet je boven je hoofd houden. Ja. En als hij leeg is, mag je naar binnen.
Nou, het is echt niet een waterdicht systeem.
Nee. Maar goed, Hanneke mag deze opname wel eventjes inleiden, want dit is jouw onderwerp.
Ja, nou, het ging zo. Laten we eerst even Lies voorstellen.
Hi.
Nou, dit is Lisette. Lisette en ik kennen elkaar al super lang, want wij werkten vroeger samen in het café in Nijmegen. En daar zijn we vrienden geworden. En Lisette, jij woonde ook heel lang in Utrecht en dan logeerde ik altijd bij jou toen ik daar studeerde en allemaal dat soort dingen. Dus we hebben elkaar altijd wel in de gaten gehouden. Al is het niet zo dat we iedere week bij elkaar op de koffie komen.
En je woont ook in Nijmegen.
En ik woon ook in Nijmegen.
Maar ik heb nu een auto.
Jij hebt nu een auto. We dachten, het is leuk om een uitzending te doen over single ouderschap. Of hoe heet dat eigenlijk? Bommoeder is het ook niet meer, nee, natuurlijk.
Vind ik ook wat stom als ze dat zeggen, bommoeder. Want als er nou een leuke vent was, dan zou ik natuurlijk met een leuke man... Ja. Maar ja, die zijn schaars. Hmm. Dus toen dacht ik, doe ik het gewoon zelf.
Wacht even, bom?
Bewust,
ja.
Bewust ongehuwde moeder.
Vroeger had je dat in de jaren 80, was, ja, dat een beweging van vrouwen die zeiden, ik heb helemaal geen man nodig.
Ik ben bom.
En
ik
ben heeft een grote populariteit gekregen door de strip Jan, Jans en de Kinderen.
Oh ja.
Waar,
oh,
de zus van Jans, volgens mij, de tante van de kinderen, die was een bommoeder. Daar weet ik het van, uit de Libellen.
Okay.
Dus bom. En toen werd het bam, dus bewust alleenstaande moeder, geloof ik. Maar ja, dat is dus ook inderdaad, ja, bewust. Oh, wat is nou weer bewust?
Ja, dat is onbewust ongehuwde moeder.
Tegen willen en dank ongehuwde... Dat is door omstandigheden ongehuwde moeder.
Ja, want hoe noem je het zelf gewoon single? Single moeder?
Single mom.
Single mom?
We hebben ook de single mom club. Dus het is heel populair tegenwoordig.
Ah, maar vertel eens, hoe is het...
Begin bij het begin. Had je altijd een kinderwens?
Dat was... Ja.
Nee, eigenlijk niet. Ik was er allemaal niet zo heel erg mee bezig. En ik had een heel leuk leven. Nijmegen ook één groot feest. En eigenlijk helemaal niet mee bezig. Totdat je op een gegeven moment een vaste relatie krijgt. En mensen om je heen allemaal kinderen krijgen en bezig zijn. Dat je eerst ook denkt, why? Mm-hmm. Dus eigenlijk helemaal niet. En dan heb je ook zussen die kinderen krijgen. En dan is het eigenlijk toch wel heel leuk. Want dan krijg je dichterbij mee. Beste vriendinnen krijgen kinderen. Nou ja, en dan zit je in een lange relatie. En dan denk je ook van, nou, misschien is het dan toch ook wel leuk. En dan begint die. En bij mij was het dan ook boing.
En boing?
Dan, boing.
Gewoon eiers klapperende.
Yes. Nou ja, combinatie daarin wel. En dan ga je erover nadenken. En mijn relatie ging ook uit toen ik 35 was. Dus dan zit je ook van, ja...
En nu?
En nu, want dan is het tijdelement ineens heel erg bepalend. Dus daar zat hij meer in bij mij van, als ik iets wil, dan moet ik daar op een gegeven moment over na gaan denken.
Want
ja,
in die relatie heb je niet, zijn jullie daar niet mee bezig geweest? Dat weet ik,
ja, wij zijn er wel mee bezig geweest. Ah. Dus dat dus dat was wel een ding.
Ja. Waren er over gesproken? Of... Ja,
ik zit nu in de podcast alles.
Jij wil ook acties horen.
Nee, ik was per ongeluk zwanger.
Oh, oké. Okay.
Dus dat was... Ik dacht, ik laat het een beetje in het midden. Maar...
Dat doet hij niet, hoor.
Nee, dat is
gooi
duidelijk.
Het maar uit.
We gooien het er gewoon uit.
Gooi het maar
nee,
uit.
En dat ging mis. Het was echt totale shock, verrassing. En toen ging het mis, want dat gebeurt ontzettend vaak.
Ja.
En toen was ik in alle staten. Mm. Van, ja. Oh my god. En toen was voor mij echt het besef van... Hey, wat is dit?
Ik wil het dus toch.
Ja, ja. Nou, en niet zo klein beetje ook. Nee. Dat was echt voor mij een enorme eye-opener. En bizar wat dat eigenlijk doet.
Mm-hmm.
Dus daarvoor kon ik het ook nooit voorstellen of mee bezig. Maar als je dat dan zo meemaakt, gewoon echt intens verdrietig. Van hoe kan dit nou ineens niet? Ja, en dan is het aan.
Ja.
Nou ja, vervolgens relatie uit. En dan moet je weer
had gaan... Had dat er ook nog mee te maken eigenlijk? Dat je denkt...
Ik denk dat er andere dingen essentiëler waren in de... gewoon verhuizen naar een plek waar je echt niet op je plek zit. En dat was gewoon ingewikkeld.
Ja.
En het wel graag willen, maar het op die manier niet lukken. En steeds ongelukkiger worden in een situatie van...
Het is toch altijd een combinatie van
factoren. Precies.
Ja, precies.
Ja.
En toen vond je jezelf weer ineens single en toen dacht je...
Nou, toen dacht ik dat idee van een kind laat nog even los. Want ik ben nog jong en ik heb zo weer een nieuwe relatie.
Ja.
Dus dan zit je weer op die datemarkt. En dan merk je toch uiteindelijk ben je toch wel voor heel erg bezig met die onbewuste, bewuste gevoel van... Ik ben toch op zoek naar een man die ik leuk genoeg vind om zoiets mee te gaan doen. En dan wordt de tijd korter. Dus dat vlierfluit had ik geen zin meer in. En dan wordt het een stuk minder leuk en interessant. Want ja, dat voel je allebei in dat soort dingen. Dus
Wat is dat toch een fuck-up, hè? Daarvoor zou ik echt graag een vent willen zijn. Dat je niet op je 35e hoeft te denken... Oh,
en nu,
ik zit even één biertje te drinken met deze jongen. Maar als ik door mijn oogharen kijk, is dit de vader van mijn kinderen?
Potentie wel niet.
Dat je niet meer kunt aanmodderen of zo. Of tenminste, dat je nog wel kunt denken van... Nee, ik modder gewoon nog aan. Maar dat je in je achterhoofd al lang weet... Oh, dat doe ik echt al niet meer.
Hoe denk jij over mannen?
En die kunnen dan toch iets makkelijker.
Omdat je 45ste of dat je 50ste kunnen wachten met kinderen.
Ja, maar die kunnen
ook... 70ste.
Kunnen ook... Nee, ja, maar nee.
Nee.
Ik ken ook heel veel mannen met een hele sterke kinderwens.
Die en die ook dan ook zo door een wimpers kijken de hele tijd. Van, nou ja, zou ik hiermee kinderen kunnen
Ik vond het wel echt heel heftig. Want ik heb toen ook mannen ontmoet die graag kinderen wilden. En dat ik, nou, ik was toen al bezig met van, nou, ik kan het zelf doen, zeg maar. En dat ik echt het heel erg vond voor zo'n man. Want die zei ook van, ja, iedereen die zegt maar, je kan nog tot heel lang kinderen krijgen. Maar ik wil nu vader worden. Ja. En nou ja, ik kan het heft in eigen hand nemen. Dat heb ik uiteindelijk gedaan. Maar zo'n man is enorm afhankelijk. Dus ja.
Heb
in
je
dat
ook,
opzicht...
Een heel, heel goed punt. Ik neem even terug wat ik zei. Ja. Sorry, mannen van Nederland die met een sterke kinderwens.
Nee, er zijn ook mannen inderdaad die zo...
Ja, en als man moet je ook, word je soms ook nog getrackt in een tweede leg.
Ja, dat ook dat.
Hoeven wij ook niet.
Nee, dat scheelt dan weer.
Echt een nachtmerrie.
Dat is passief. Ja, precies. Ja. Dat is ook mijn nachtmerrie, ja.
Je had het zelfs al, daar had je het al over voordat jij kinderen had.
Voordat ik kinderen had, had ik al een nachtmerrie van een tweede leg, ja.
En jouw side-eye gaat ook altijd naar mannen in de speeltuin of op het schoolplein, die dan duidelijk een tweede leg hebben. Zo van, oh, wat erg voor jou. Blij dat ik jou niet ben.
Ja.
Terwijl we kennen ook weer, want voordat we hier weer mails over krijgen.
Ja. We kennen ook mannen.
Ik ken heel veel mannen die zielsgelukkig zijn met een tweede leg. En heel blij zijn dat het nog een tweede keer gelukt is.
Lekker een dutje die doen in de speeltuin.
Ja, precies. Dus even, dat was de disclaimer, bla bla bla. Ja.
Misschien moeten we dit over 20 jaar ook gaan terugnemen.
Ja, zeker weten.
Dan merken we dat dan wel.
Hoeveel tweede leggen er zijn?
Zegt, nee, je neemt het terug.
Ja, precies.
Oh, over 10 jaar hebben we de puberaflevering inderdaad.
Ja, maar dan zitten zij hun zaadleiders weer aan elkaar te solderen. Ja. En dan maken wij inmiddels een podcast over de overgang. Wordt echt leuk. Leuk
met dat. Het is hier zo warm.
Ja. Waarom zeg je dat dan weer? Eigenlijk. De podcast Opvliegers. Medewerker gemaakt door Tena Lady. Ja,
nou. Heerlijk.
Ja.
Hoe dan ook.
Ja. Je wilde een kind.
Ja. En je was vrijgezel. En inderdaad, dat daten gaat natuurlijk... want dan, zelfs al zou je het allebei willen... maar dan kijk je elkaar aan en denk je nog... Ja, maar
ja,
dat zijn
nee,
we aan
lukt
doen.
Niet. Ja, lukt niet. Ja, in mijn hoofd kon dat ook niet.
Nee.
Dus dat was op een gegeven moment heel duidelijk... van nou, dan kies ik toch voor het kind. Of voor een kind.
Want hoe werkt dat dan in je hoofd?
Ja, nou, dat is een hele goeie.
Weet vraag me, wat was het moment dat je echt wist... Oké, nu, dit is het moment, nu ga ik het echt alleen doen?
Nou, dat was eigenlijk echt... ik was met mijn zusje, die hoogzwanger was, op vakantie. En hele goede vrienden van de familie. Die zei op een gegeven moment van... joh, waarom neem je niet zelf een kind? Want in zo'n conversatie, want we hadden het daar dan zo over... En natuurlijk was dat wel eens gezegd. En mensen hebben altijd allemaal adviezen. Ook als je op een gegeven moment op een leeftijd... je moet je eieren invriezen. Je moet allemaal, maar dan heb je daar een filter voor. En deze kwam zo binnen. Mm. Weet je, dat je het echt hoort. Zo van, ja, waarom niet?
Nee.
Weet je, en toen was ineens van, oké, dit is eigenlijk toch een mogelijkheid. En dan ging ik bij mezelf onderzoeken van, maar wat wil ik dan? En wat is dat gevoel? En nou, wat zijn de consequenties? Wat zijn de mogelijkheden? Maar ik zie ons nog zitten gewoon daar echt zo... Poing, van dat is dus een mogelijkheid.
En wat waren daarvoor zeg maar, de argumenten die jij voor jezelf had bedacht... van waarom je het niet in je eentje zou doen?
Ja, er wordt toch een man bij. Weet je? Gewoon, ja, en ook de gezelligheid, het beeld van een gezin. Het hoorde ook niet of zo. Ik kende ook niemand die dat had, bewust. Of het kwam gewoon niet op van dat zou kunnen. Of dat... nee, je hoort dat gewoon zo te doen en
ja, je hebt gewoon een bepaald beeld in je hoofd van hoe het gaat.
En weet je, ik zou het ook echt superleuk gevonden hebben om dat met een leuke man te doen. En dat je dat kan delen en de manier. En want dit is wel heel anders.
Mm-hmm.
Achteraf gezien denk ik nu, joh, je kan mij niet... ik ben echt gelukkig ermee. En zo blij dat dit kon en gelukt is. En dus dat verschil daarin...
Voor de tijdlijn, hoeveel jaar geleden is dit? Dit is een gesprek in Frankrijk? Of was het
dat is dus echt bijna 4 jaar geleden. Want dan komt ineens het hele proces dat je dat gaat doen. Hmm. En dat je dus stappen gaat ondernemen. En dan,
ja, want wat was de eerste stap?
Nou, de eerste stap voor mij was... kijken wat kan. Nou, toen waren er al wachtlijsten van... als je zoiets zelf wil doen... via ziekenhuis. Sommige ziekenhuizen deden dat, sommige niet. Dus dan moest je op een wachtlijst geplaatst worden... om in aanmerking te kunnen komen voor sperma. Dat is ook zo leuk dat je...
Want nu... als een ziekenhuis een christelijke instelling heeft... Dan doen ze dat niet.
Dan doen ze heel veel niet.
Nee.
Oh. Okay.
Niet. Nou, je hebt natuurlijk ook weer even voor de tijdslijn. Je hebt natuurlijk verschillende opties. Je kunt dus inderdaad naar het ziekenhuis gaan... Om op de wachtlijst voor sperma.
Precies. Ja, je kan dus ervoor kiezen om zelf een donor te zoeken. Ja. Dus in de vriendenkring of samen met homostellen gebeurt natuurlijk ook vaak.
Heb je daar nog aan gedacht?
Ik heb overal aan gedacht. Ik heb zelfs nog gedacht in eerste instantie ook plegen of adoptie. Toen het ook allemaal wat langer duurde. Maar voor mij, als ik heb persoonlijk van als ik nu zelf kan kiezen, dan wil ik ook gewoon de verantwoordelijkheid over het geheel hebben. Mm-hmm. Ook over de opvoeding en over. Want nou ja, dan ineens leer je allemaal mensen kennen. Die kent nog iemand, die kent nog iemand. Je hoort eens wat. En het kan echt heel goed gaan, co-ouderschap. Maar er zit ook echt wel gedoe in. Want je moet natuurlijk afspraken maken. Je weet niet hoe geregeerd wordt. En ik had niet iemand in mijn vriendenkring waarvan ik meteen dacht, oké, met jou wil ik een kind. Of zouden we dit kunnen doen? Of op zo'n manier. Dus dan is het ook al anders. Dan moet je ook op zoek daarnaar.
Ja.
Ja, dat
komt weer je vriendin aan met een neef aanzetten. Van die is misschien. En dan moet je daar dus een hele intieme relatie mee. Want je gaat samen een kind opvoeden.
Voor de rest van je leven heb je dan met iemand te maken.
Ja. Maar dat is het ook. En weet je, en je kan van alles afspreken. Maar als het kind er eenmaal is, of als het. Je weet gewoon niet hoe je reageert daarop. Nee. Dus voor mij was dat eigenlijk al snel van dat wil ik niet. Ik kan het ook bolwerken zelf, zeg maar, met mijn omgeving, met de baan die ik heb. Want het is natuurlijk ook nog eens wat, dat moet je wel kunnen doen.
En dat ben je toen gaan uitzoeken ook?
Ja, ja, ja.
Hoe heb je dat aangepakt dan?
Wat komt erbij kijken? Ik heb twee zussen, dus we zijn met drie meiden die ook kinderen hebben. Daar zie je al heel veel, dan weet je ook een beetje hoe en wat. Want ik ken ook mensen van weet je, een kind is gewoon duur. Liever met z'n tweeën of om dat op een bepaalde manier te kunnen doen. Dat had ik gelukkig niet, dat ik daarom dat zou moeten doen. En in eerste instantie, want dan kom je weer even terug naar die wachtlijsten en alles. Als jij bij een ziekenhuis zoiets kan doen, dan provide het ziekenhuis ook sperma. Als je dus op die wachtlijst blijft staan en dat duurt allemaal eindeloos. Maar als je op een gegeven moment zoiets hebt van ja, weet je, ik heb die tijd niet meer. Ik ga zelf voor een donor zoeken. Dan heb je dus verschillende instanties, oftewel spermabanken waar je sperma vandaan kan halen. En dan kom je ineens in een heel ander kostencircuit terecht. Dus dat moet wel mogelijk zijn om dat ook te kunnen doen. Want
dat is natuurlijk,
daar zit een prijskaartje bij.
Je hebt dus inderdaad zelf een bekende donor zoeken. Je hebt dus de commerciële
spermabanken en je hebt dus de ziekenhuizen.
En je hebt ook nog bijvoorbeeld, ik ken ook een stel dat een sperma uit Denemarken heeft gehaald.
Ja, dat heb ik ook gedaan.
Oh ja.
Maar dat is dus ook de spermabank optie. Want je hebt in Nederland bijna geen, want daar is niet heel bekend om als man ook sperma te doneren. In Denemarken staan ze bij wijze van spreken op festivals te flyeren. Mm-hmm. Want het schijnt ook nog, ik heb het niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd, maar dat 1 op de 4 mannen de juiste kwaliteit sperma heeft. Die kan doneren bijvoorbeeld. Ja. Dus daar zit ook weer, er gaat een wereld open. Ja. Echt niet normaal.
Heeft het ook mee te maken dat je hier in Nederland geen onbekende donor meer mag zijn?
Heeft het ook mee te maken, ja.
Dus dat je altijd bekend gemaakt moet zijn en in Denemarken dat niet hoeft?
Nou, in Denemarken hoeft het niet, maar als ik sperma dus uit Denemarken laat halen of iemand anders, dan moet dat ook een bekende zijn. Want anders dan insemineren ze je er niet mee. Dus in Nederland moet de donor bekend zijn.
Okay, dus
dat is de wet van het kind. Die moet op zijn 16e de mogelijkheid hebben om te achterhalen wie zijn biologische vader of moeder is. Want dat is ook op
de maar dan haalt een Nederlands bedrijf dat sperma uit Denemarken.
Nee, dat doe je zelf. Oh. Dat is net als bol.com, zeg maar. Je hebt een hele mooie site. En dan ga je zo net als op Tinder ga je kijken welke profielen er zijn.
Echt swipen?
Swipen net niet, maar je ziet ze dus wel allemaal.
Met foto?
Dat kan, dan betaal je meer.
Heb jij met foto?
Nee, ja, wel. Uiteindelijk wel.
We zien die mannen. Of het sperma.
Nee, je ziet de babyfoto's. En volgens mij wordt het nu...
Oh, wat slim.
Van die mannen.
Oh. Van die mannen, ja. Ah. Dus, maar je kan dus... Maar daar is... Dat is het is een markt. Het is echt ongelooflijk. Ja,
want hoe ging dat? Je dacht op een gegeven moment... Nou, in het ziekenhuis op die wachtlijst voor. En dan krijg je gewoon sperma van de staat eigenlijk. Dus niet de band. Ja. Maar,
en ook niet van ministers.
Nee, maar
dat
is gewoon een Nederlander die ergens heeft gedoneerd.
Dat Bob
Hoekstra. Dat lijkt me echt een designated donor van de... Sorry, ga verder.
Ja. Nee, maar dat heb je toen ook gedaan. Eerst dat Nederlandse traject.
Ik heb eerst, dat was het eerste wat dan...
Dat krijg je ook voorgoed.
Voorhanden is, en krijg je ook voorgoed. Maar op een gegeven moment dacht ik van dit duurt gewoon te lang.
Want, hoe lang zijn die wachtlijsten?
Ja. Nou, ik stond 9 maanden op die lijst. Toen ik me inschreef, zeiden ze de wachttijd een half jaar. Toen belde ik na een half jaar. En toen was het weer zo'n gesprek. Nou, mevrouw, u bent binnen een jaar nog niet aan de beurt. Weet je, dus dat allemaal, wow, dat soort emotionele dingen was echt wel heel heftig. Want dan zit je ineens van oké, nu moet ik dus iets anders gaan doen. Maar nu is het wel veel meer. Ik ken nu ook veel meer mensen die dus allemaal Denemarken is nu wel heel bekend om zoiets te doen. Dus dat mensen eerder die stap doen. Omdat in Nederland is die schaarste gewoon ontzettend groot. Dus je komt gewoon niet aan de beurt.
Dus je hebt toen niet gewacht? Of?
Nee, ik heb niet gewacht. Ik heb mezelf van die lijst gehaald. Ja. En ik ben dus zelf sperma gaan kopen.
En toen, hoe begin je dan met zoeken? Ja, Google.
Je wordt wel goed begeleid in dat soort dingen. Dan zeggen ze ook van, nou ja, er zijn verschillende banken. En wat veel mensen doen, dus waarschijnlijk ook degene die jij, is dat jij ook, je hebt het, het is weer even geleden, want ik heb nu een zoon van 7 maanden. In Leiderdorp zit het Medisch Centrum Kinderwens. Die hebben ook open dagen, dat ze vertellen hoe en wat. Ook wachtlijsten voor om überhaupt op zo'n gesprek te kunnen komen. Dat ze helemaal vertellen wat je zou kunnen doen en wat mogelijkheden zijn om zo'n traject zelf in te gaan. Ja. Maar dat is dus ook voor lesbische stellen die graag een donor zouden willen, maar ook voor lesbische stellen die een donor zelf hebben. Ja. Want dan het sperma moet geprepareerd worden voordat je dat dus kan inbrengen als je het dus via een kliniek wil doen.
Ja.
Want je kan natuurlijk zelf ook mee bezig met pipetjes en dingen. En ik heb me daar verder niet in verdiept, want ik wist al, dat wil ik niet. Ik wilde wel echt via een kliniek doen dat ook gewoon goed gebeurt. En dat zij dus ook kunnen kijken, want sperma is heel erg duur. Van joh, ben je niet al in de overgang? Is er niet iets met je eileiders? Is er niet iets?
Precies.
Want dat kan niet, natuurlijk ook.
Ja, een soort van voor niks bezig bent.
Precies. Dus
Hoe duur is dat?
Nou, je hebt gradaties. Dus weer in de kwaliteit van de hoeveelheid levende spermacellen die er in je rietje, noemen ze dat dan, zitten.
Okay.
En daar betaal je voor. En dat zit dan één zo'n rietje waar je dus één keer mee geïnsemineerd kan worden. Dat verschilt tussen de, ik denk 2000 tot 10.000 euro.
Afhankelijk
van de kwaliteit.
Ja. Het is jammer dat jullie Alex van der Hulst zijn gezicht niet kunnen zien. Ja. Want die zit te denken, ik heb een uitbouw die net zo duur is als 2 pipetjes sperma.
Terwijl ik let al jaren nergens meer op harde zadels, dat ik ergens opval of zo. Ja. Maar mij allemaal niet meer uit.
Nee. Terwijl jij zit op een klomp goud.
Ja.
En je bent dus vruchtbaar, dat weet je ook al. Ja. Dus in die zin is het nog.
Maar in Nederland mag je het ook niet verkopen.
Nou, je mag het niet zelf zo verkopen, maar ik weet niet of mannen geld voor krijgen als ze doneren. Volgens mij is dat in Denemarken wel, dat zij iets van 30 euro, volgens mij wel de euro, krijgen voor zoiets. Maar het moet natuurlijk allemaal enorm geprepareerd worden.
Ja.
En dat zijn kosten die daar ook in zitten. Maar ik denk dat de spermabank in Denemarken goede business heeft, hoor. Dat echt een heel goed model is. Ook omdat je dus echt kan kiezen in profielen. Of je hebt alleen een nummer, dan weet je vrij weinig.
En dat is dus de goedkope optie.
Exactly. Of je hebt...
Dus je betaalt voor de kwaliteit sperma, maar dus ook voor de hoeveelheid
informatie. Die,
Okay. Oh, en is ook rottig ook eigenlijk. Ja. Oh.
En ik hoorde nu, maar ik heb zelf dus niet meer op die site gekeken, of op de spermbank, dat je nu ook foto's kan hebben van hoe de vader er nu uitziet. Dus dat is dan natuurlijk
dat
ook weer een ander verhaal.
Het is een premium.
Ja,
het is een
premium model. Ja, precies.
Jeetje zeg.
Ja, want wat is dat de eerste aankoop? Ja. Hoe ging dat?
Nee, maar... misschien kun je daarbij voegen van welke informatie staat er dan?
Als je voor een nummer gaat, dan is het... je weet altijd, je kan kiezen op... ik wil het even niet racistisch zeg maar, op ras, zeg maar. Ja. Dus blank.
Kleur,
dus dat kan je... en dan staat er volgens mij even oogkleur, haarkleur, volgens mij gewicht zelfs, lengte... En laatst gedaan job, zeg maar. Dus werk of student. Maar als je een uitgebreid profiel, dan kan je zelfs psychologische testen die erin zitten. De stem, de familieboom.
De stamboom bijna.
Hoeveel broers en zussen die heeft. Alleen, er staat dan geen naam bij van hem zelf. Er kan een voornaam staan, maar er staat geen achternaam bij, bijvoorbeeld. En leeftijd staat er ook nooit bij. Maar uit de profielen kan je soms wel halen.
Studenten,
dit is een jonkie of deze is iets...
Ik moet dan meteen denken dat er dan staat van... hij is blond, hij heeft blauwe ogen, want hij komt uit Denemarken. En de laatste beroep, sterkste man ter wereld.
Ja, precies. Ah, joh, maar wij hadden natuurlijk ook allemaal grappig. Ik heb natuurlijk twee zussen, dus Torsten is weer langs geweest. Ja. Dus je hebt allemaal Magnus, dat soort...
Magnusson. Ja, dat is het. Een IJslander.
Oh ja, shit. Ja.
Maar je kan ook, want ze hebben ook in het repertoire, zeg maar... ook andere nationaliteiten.
Oh, okay.
Dus dat zit er ook wel in. Dus daar kan je voor kiezen. Maar heb ik verder niet naar gekeken. Nee. To be honest.
Maar wat moet dat bizar zijn, ja, dat je anders op een site zit te klikken?
Ach, joh, het is echt, dat is echt een grote stap die je moet doen. En waar kies je een vader van je kind op uit?
Ja, ja, daar was ik benieuwd naar. Ja. Wat waren jouw parameters?
Dus dat... nou, bij mij was... nou, ik moet wel echt... De eerste keer zit je daar echt... Dit wil ik niet. Ja. Omdat ik gewoon echt wens had... een leuke man. Weet je, om dat te doen. Dus ik was daar ook wel heel boos over. Vervolgens was ik ook heel boos over... hoeveel geld ik moest betalen hiervoor. Ja. Voor iets wat gratis was. En ik had er nog eens niks aan, zeg maar. Het was ook niet heel leuk of zo. Dat je daar dan zo ligt. Dus alles werd ontnomen. Dus ik ben daar wel echt wel... dat is echt de grootste fase geweest. Van ja, wil ik dit nou wel echt? En moet ik dit op deze manier willen doen? En ja, en op een gegeven moment... wel van, nou ja, ik ga er toch eens op kijken. En dan laat je het even liggen. En dan werd je, nou, belachelijk. Weet je, dan zit je daar echt zo. En dit wil ik toch niet weten. En, nou ja,
Tinder, ja.
Maar echt, dat is het. Ja, ik ga ik wel trouwen. Maar, ja.
Kindertinder.
Maar ja, inderdaad, dat waren jouw parameters. Waar moest de man aan voldoen?
Ik had in eerste instantie van, ik wil zo min mogelijk weten. Zodat ik zoveel mogelijk met het kind kan fantaseren over. Mm. Want ik had wel bedacht, ik ga er gewoon open over zijn. Dit is wat het is. Dus dan lijkt het me heel leuk om met hem...
dat je allebei niks weet.
Precies. Ja. En dat je gewoon gaat kijken van, nou, we hopen dit. Of dit zou leuk zijn. Of ik had er verder ook niet echt een beeld bij. Dus de eerste. En dan koop je ook weer 3 rietjes. Omdat je dan dat dan goedkoper is. Dat wordt ook nog geadviseerd voor de transportkosten. En je weet natuurlijk niet hoe of wat. En ik ging er natuurlijk van, nou, binnen die 3 keer ben je wel zwanger. En nou ja, dus prima, dit hebben we dan. En misschien kan ik die 2 nog iets mee doen. Of weet je, nou, een beetje zo...
ook weer doneren. Ja,
marktplaats zetten. Ja.
Dus,
2 rietjes sperma van Deense Sven, nooit gebruikt. Ja. Dat hoop je, ja.
Dat mag dus eigenlijk niet.
Nee.
Maar ja, je betaalt natuurlijk er echt wel flink voor. Dus dan wil je ook dat daar iets... maar goed, uiteindelijk... dus echt gewoon een mooi nummer was het uiteindelijk. Iets wat resoneert. En dan moet ik natuurlijk wel eerlijk zeggen van... ik ben vrij lang. Dus ik zou het ook leuk vinden als de man wat langer was. En dan ook niet iemand met overgewicht. Of weet je, als daar iets gezondheid... want dan zat in mijn hoofd... dan is de kwaliteitssperma misschien ook minder of zo. Weet je? Dus dan ga je dat soort dingen doen. Maar voor mij was het, ik wil graag blank. Omdat ik zelf ook blank ben. Dan past die er beter bij. En dan valt het iets minder op. En verder ja, was het eigenlijk eerlijk gezegd... het nummer wat resoneerde. En verder klopte het van dit is oké.
Ja.
Daarvoor had ik nog wel even gedacht, ga ik mijn zussen vragen of zij een top 3, want ik heb ze hebben wel meegekeken ook, van joh, hoe en wat. Ik ken ook iemand die had een soort spermafeest gegeven, die had er 3 zelf uitgekozen en toen hebben ze met elkaar gekeken,
nee,
welke past het meest, weet je, dat soort dingen gebeuren nu ook. Maar ik vond het echt iets van mij. Dus
sperma.
Ja.
Ik zit nog even bij spermafeest.
Kies de vader van mijn kind, deze.
Nou, we hebben weer een titel.
Het grote spermafeest. Ja. Denken mensen dat we het weer over Vindicat hebben.
Ja. Maar ik snap ook wel... weer over Vindicat. Maar ik snap ook wel dat mensen... gekke dingen erbij gaan organiseren. Omdat je die keuze lijkt me zo gek.
Ja, dat is ook banaal.
Je wil op een bepaalde manier een soort toeval weghalen. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
Nee, het is natuurlijk het is een kind wel. Dus het is wel... ja. Nou, het is heel bizar. En ik ben heel dankbaar dat het kan.
En toen kwam het eerste pakketje. Of
ja,
hoe gaat dat?
Nee, dat, wordt, wel, dat wordt wel gezonden naar dat, dus dat, dat Leiderdorp.
Ja, niet dat...
niet bij de thuis en dan...
We hebben u gemist.
Ja. Ja, die dan hier in de koelkast leggen.
Cool, ja. Is
het zit heel mooi in zo'n... Ja.
Zijn je dat dan bij de Bruna, weet je wel?
Ik kom het even ophalen.
Wat is het huisnummer? Wat is het voor coolbox?
Ja.
Maar goed, toen werd dat daar naartoe opgestuurd.
Ja. En dan moet je dus kijken, je ovulatie, ga je daarheen en dan word je geïnsemineerd.
En je betaalt vooraf natuurlijk. Je betaalt gewoon.
Ja, ja, de sperma is helemaal betaald dan.
In zo'n winkelwagentje.
Ja.
Ja, jezus, wat gek hè?
Ja.
Heb je dat alleen gedaan, het kopen?
Ja.
Nee, er zit echt zo'n winkelwagentje op die site.
Het is gewoon echt een bol.com in dat opzicht.
Een Ideal of een PayPal of een creditcard.
En hoe voelde dat dan, dat afrekenen? Lijkt me al de eerste keer dat je denkt, oké, daar gaan we.
Ja, het is heel bizar. Maar het is ook heel surrealistisch. Ja. Dus dat je echt een beetje... En het is wel op een gegeven moment... Kijk, ik was er toen al... Ik had 9 maanden op die lijst gestaan. Je bent al even bezig met het zoeken. Dus ik was er al een klein jaar mee bezig. Ik had inmiddels mijn huis in de Diamantstraat met een kinderkamer.
Wie had je erin gericht?
Nou ja, dat niet. Zo'n type ben ik echt helemaal niet.
Nee, maar lag gewoon een matrasje voor logeren.
Voor als Han weer kwam. Maar wel gewoon met het idee van nu gaat het snel gebeuren. En ik ben er klaar voor. Dus inmiddels ben je echt wel een jaar verder.
Je zat echt al lang in dat proces.
Precies. Ja. Dus dan ben je er wel... dus dan hoort dit er ook bij. Dit is dan de nodige stap die daarin zit. Ik heb er ook in die zin, omgeving is dan heel belangrijk. Zij geven ook aan van, joh, vertel het ook op je werk. Mm-hmm. Want je moet zomaar weg, weet je. Heb jij een ovulatie? Ja, weet je, laat alles vallen. Ja. Dat is het moment, want je hebt maar 1 tijdslot.
Ja, dat is net als je zit gewoon in een fertiliteitstraject.
Ja, dus dat is eigenlijk hetzelfde. En ik ben, best open persoon. En ik dacht, ik ga dit nu regelen. Ik heb dit nu betaald. Ik heb nu de afspraak, weet je, en ik ga dit doen. Dus ik had het ook best wel aan de grote klok gehangen en... een beetje hockeyteam op de hoogte. Want misschien kon ik op zondag niet hockeyen. Een beetje zo. Het werd echt wel een gemeenschappelijk ding. Dus dan maak je het ook wat... voor mij, ik had dat nodig om het ook gewoon luchtig te maken en zo. Weet je wel, echt bizar zit je met je manager te hebben. Ja, toch even wat zeggen. Ik kan niet elke keer zeggen dat ik naar de tandarts moet. Want ik ben met dit bezig. En dan zit je gewoon over sperma te hebben met je leidinggevende. Is echt heel bizar. Ja. Maar het brengt wel ook hele mooie verhalen. Want dan hoor je ook ineens... wat bijzonder. En gaaf. Of niet. Merk je ook wat mensen ervan vinden. Interesseert mij niet zoveel. Maar die heb je natuurlijk ook. Die er wat van vinden.
Wat heb jij te horen gekregen dan wat mensen soms vinden?
Nee, sommige mensen... ik werk dan in een organisatie waar geloof ook... veel mensen werken die ook gelovig zijn. Spoorsector, dus niet in een kerkelijk iets of zo. Maar daar zitten ook veel... En dan merk je wel van dat toch van... Oké. Weet je wel? En dan...
Ja, precies. Apart.
Ja, dan krijg je dat soort... Ja. Maar ook hele mooie reacties. Ook weer vanuit die hoek van ik zou er zelf niet zo aan denken, maar hoe dan? Dat ze dan ook echt wel geïnteresseerd zijn in hoe dat gaat. Ik zou wel als tip willen geven, als we dat ook mogen doen hier, ga niet te snel enorm tetteren dat je dit aan het doen bent. Want bij mij heeft het dus 1 jaar geduurd voordat het echt lukte. Dus elke keer komen mensen dan ook weer, en?
Ja, dat gesprek, ja.
Dus en dat heb ik toen als heel heftig ervaren op een gegeven moment.
Ja, want je had die 3 rietjes die waren toen gekomen.
Ja.
En toen, dat
lukte
werkte niet.
Dus dan ga je heel snel nog 3 rietjes kopen. Ja. Want je wil door. Want je zit nu in die trein. En
koop je dan dezelfde rietjes nog een keer?
Ik heb wel dezelfde donor, wilde ik. Want die had ik uitgekozen. Ik wilde niet weer dat hele proces. Dus toen weer 3 rietjes van diezelfde donor. Nou, en dan krijg je weer... Hij had niet meer de goedkope versie die je nodig hebt bij inseminatie. Dus ga je dan
Hij
duurder.
Was duurder geworden.
Hij was duurder geworden. Want het was een betere kwaliteit. Nou, zo werkte dat. Maar goed, die waren de enige die... Dus dan ga je dat dan doen. Nou, moeilijk. Weer boos, weet je wel. Van waarom moet dit? En vervolgens, dan toch maar wel. Mogelijkheid heb ik. Dus dan heb je er weer 3. Nou ja, en dan lukt het weer niet, die 3 keer. Nou ja, dan wordt het wel een ding. Ja. En dan wordt het wel steeds heftiger en pittiger. En als je in een gesprek zit en iemand kijkt je aan... en hoe is het? Dan naar die buik. Nou, dat je al die tranen, die komen dan al...
Moest jij ook hormonen spuiten of slikken?
Nee, en dat doen ze ook niet bij single vrouwen, zeg maar. Dus dat ze om meer eitjes te doen, omdat de kans op een meerling te groot is. Ja. Wat ik me ook weer heel goed kon voorstellen, want... Ik heb ook niet graag een tweeling gehad. Nee. 3 hoog in Amsterdam, in mijn eentje. Nee. Dus dat doen ze niet.
Je zit dan gewoon in... ik snap het.
Kijk, en als jij natuurlijk het met een partner doet... dan heb je dat best wel met z'n tweeën. En heb je het er ook niet heel veel over. Maar bij mij moest het al open. Of moest, omdat je dat met je werkgever... En er zaten best wel dingen aan. En weet je, ik ben iemand die moet het ook delen.
Ja, dat is... Toen ik met Doris in dat fertiliteitstraject zat... was dat ook... als mensen dan zeiden en... zei ik altijd babyteller 0.
Ja, op een gegeven moment... En dan ook weer, want je had het al even over... al die mensen dan komen... even zo aan van... Ja, maar ik ken iemand die lukt het ook nog. En ik ken iemand die had het ook zo... Weet je, dan krijg je al die verhalen. Nou, dan zit je echt niet op te wachten.
Je moet
dus mensen, doe dat niet. Ja, als je lekker in je vel zit, dan komt het vanzelf. Oh, ja. Kan bij mij niet vanzelf. Nee. Het gaat niet vanzelf. Ik moet altijd in de gaten houden. Dus joh, ik werd daar werd ik echt... Het was heel heftig.
Ja.
Dat je 6 rietjes gehad.
Ja.
Ja, toen was je er op een gegeven moment helemaal klaar mee. Toen gingen we op een gegeven moment eten. Toen was je ook helemaal...
Ja, toen heb ik ook wel... want ik dacht natuurlijk snel, elke maand moet ik dit doen. Want ik word ouder en ik moet sneller. En ik wil dit dan ook. Zeker als het dan ook niet lukt.
Hoe oud was je toen?
Ik heb 40 heb ik Kilian gekregen. Ja, het is 38. Ik ben op 37 begonnen.
Oh ja.
Dus en ik heb 40ste Kilian gekregen. Dus het is echt wel een heel proces geweest.
Nou, ik zal vertellen, mensen ook weer het eten. En ik had eigenlijk net een maand met Doris besloten dat ik dit doorzet. Ik zei, nee, ik wil echt niet nog een tweede.
En volgens mij ging
en toen had ik nog een maand voordat ik mijn spiraal liet zetten. Dus Doris dacht, wat zou het grappig zijn voor het is maar de ironie als het nu...
Toen ben je heel veel uit eten geweest, uit het huis uitgegaan.
Ja, ja.
Heb jij een maat in de berging gewoond? Ja.
Nee, ja, die mate van karma, die snap ik ook nog wel. Als ik dan zwanger was geweest, dan had ik daar de grap wel van. Het kind de grap is. Maar, nee, maar dan had ik wel, dan geloof ik, nou ja, hoe dan ook. En jij zei van, nou dit is...
Ja, ik weet niet meer hoeveel dat toen was.
Maar toen goed, even 6 had je er al op zitten. Dat
zeker
wel,
zeker wel. Nou, wat even om het verhaal af te maken. Uiteindelijk heb ik dus 12 keer inseminatie gehad. Toen was ik van, en wat ga je dan doen? Want ik had altijd gezegd, weet je, ik heb geen man. Dus ik wil op de natuurlijke wijze dat doen. Dit is het meest natuurlijke wat er is. Dus dit was voor mij in mijn hoofd.
12. Wacht even, dus, want toen had je dus... Je hebt dus nog 2 keer daarna... pakket en heb je toen dezelfde nog steeds dezelfde?
Nou, dat kon niet meer, want zijn kwotum was bereikt in Nederland. Heel goed natuurlijk dat we met kwotums werken, maar dat was echt een enorme bommer. Want dan blijkt dus dat hij 25 kinderen in Nederland heeft. Dus dat is het kwotum van een donor.
Zijn kwotum omdat hij... Ja.
Het is toch ook jammer dat jij eigenlijk niet hem kan gaan opzoeken... om te kijken wie het niet is geweest, zeg maar.
Dat zou een mooie zijn.
Hey, Torsten, bijna
was jij de vader van mijn kind.
Nummer 25.
Ja, nee, dus dan moest je dus het hele proces weer opnieuw doen.
Dat lijkt me echt
dat was echt heel heftig.
Toen ben je weer voor die laatste 6, zeg maar.
Ja.
Ik bedoel die
laatste 6 die dan nog gingen. Nou goed.
Maar het is dan ook gewoon enorm duur. Daar komt er natuurlijk ook bij kijken. Echt zettende smak geld.
Ja, de grap ook. Mijn geld gaat op een gas, water en sperma. Weet je wel? Dat was de standaard. En toen is ook nog eens een tijdje geweest dat voor single vrouwen het niet meer goed zou worden dat die inseminatie, zeg maar. Dus dat uit het pakket gehaald zou worden. Nou, daarvoor had ik echt op de barricades gegaan. Want dan ga je een zwart circuit creëren. Niet normaal. Want die heb je ook. Want daar word je ook voor gewaarschuwd. Van, nou, er zijn mannen die zich aanbieden online. Van als spermadonor. Of maar ja, die willen dan seks. Of die willen whatsoever. Nou ja, ik weet nu. Want had me dat echt jaren geleden gevraagd. Hoe die kinderwens werkt. Weet je, dat je. Ze zeiden het altijd al. Van joh, het is aan en je wil dat. Dat ik echt wel, ja. Heus niet, of wat is dit? Maar ja, als jij die kinderwens hebt, grenzen vervagen.
Ja.
En nou ja, wat ik net zei, want ik heb dan 12 keer inseminatie gedaan en ik wilde het op de natuurlijk mogelijkste manier. IVF, nooit niet. En nee, want dat is niet natuurlijk. Dat is uiteindelijk toch na heel veel wikken en wegen, veel overleg met vrienden, heb ik uiteindelijk toch IVF gedaan. En de eerste IVF-poging is Kilian geworden. Had mij dat 10 jaar geleden of zeg 5 jaar geleden gezegd.
En vertel eens hoe dat dan ging. Want toen moest je weer zaad uitkiezen.
Ja, toen...
Dat vind ik nou eens mijn lievelingsverhaal.
Dit is het lievelingsverhaal. Toen moest ik weer zaad uitzoeken. Dus ik weer op die fucking profielen. Ik was natuurlijk echt in alle staten van... Nou, ik was toen eigenlijk ook nog wel in de fase van... Wil ik dit wel echt of niet? Want voor mij was het gewoon, weet je, 12 keer... ik had al een bak geld uitgegeven.
Allemaal naar Denemarken nog. Alles ging naar Denemarken.
Maar het is ook emotioneel echt wel heel pittig. Weet je, ik kan er nu lachend over doen, want ik heb een kind. Maar in die fase, joh, het was echt niet leuk.
Nee.
En heel pittig, want je ziet overal zwangere vrouwen. Mm. Iedereen is ermee bezig. Ja, onderschat dat niet, hoeveel impact dat gewoon heeft. En Nou ja, en dan zit je van, nou, mijn laatste kans verkeken. Een beetje de laatste drie keer dat het niet lukte, heb ik ook, weet je, appjes. Het is niet gelukt, je hoeft niet te reageren. Ik weet dat jullie aan bedenken, weet je, naar mijn familie. Ik wil het gewoon niet over hebben.
Ja.
En voor mij was ook IVF is dan hormonen. Nou, super bang voor, weet je, wat doet dat met je lijf? Je zit toch helemaal met dat lijf? En ik was ook teleurgesteld in mijn lijf dat het gewoon niet lukte. Dus ja, dat was best een worsteling. Toen ben ik dus die profielen gaan zitten kijken. Nog weer van, nou ja, weet je, je moet weer kijken. Toen heb ik ook naar andere profielen gekeken. Want eerst dus voornamelijk de nummers. En toen stond er een profiel bij. Op een gegeven moment heb je ook wel andere criteria. Want ik had nu ook bevestigde zwangerschappen bijvoorbeeld. Dat staat er dan ook bij. Nou ja. Van, dan wil ik zeker weten dat het sperma gewoon goed is in dat opzicht. Dus,
maar die andere man had er al 25, toch?
Ja, dat was mijn eerste donor. Maar ik heb
die is al afgevallen.
Ja.
Wat?
Die was weggevallen.
Die was al
afgevallen. Ja, dus die kon niet meer. Nee. Ja, okay. Dus dat was 6 keer. En na die 6 keer ben ik dus weer gaan kijken. En toen toch weer voor een nummer. En dan weet je ook echt wel veel minder. En nu was het, weet je, alles open. Ik ga gewoon kijken van, wat is er? En toen al die namen. En toen stond er een naam bij, Kili. Die aan allemaal criteria, voor zover ik die had, voldeed. En ja, gewoon een leuk profiel had in die zin. Leuke babyfoto's, die stonden er ook bij. En ik had nog maar 1 rietje nodig. Want voor IVF halen ze dus al je eitjes eruit. En dan met 1 rietje bevruchten ze dus al die eitjes. Als het heel veel eitjes zijn.
Ja.
Dus ik had nog 1 rietje nodig. Nou ja, daar stond dan Kili. En ja, die resoneerde heel erg, want ik had in 2016, voordat ik met dit hele traject begon, heb ik de Kilimanjaro beklommen voor War Child. Super gave ervaring, leuk. Echt even voor mezelf. Was ook nadat de relatie uit was van, ja, ik ga fuck it, Afrika. Ik heb in Afrika gewoond. Dit is de hoogste berg van Afrika. Dus dit klopte helemaal. Dus ik heb de Kili beklommen. De top bereikt. Ja, helemaal geweldig. En dat noemden we altijd de Kili Challenge. En dan stond daar het woord Kili. Of het woord, de naam Kili. Dat vond ik zo mooi. Ja. Dus ik dacht, nou, dit resoneerde zo goed. Fuck it, ik ga het gewoon nog een keer doen. We doen het op deze manier. En het ging toen ook heel snel. Want als je dan, ik had natuurlijk al 12 keer, iedereen kende mij daar in dat.
Jij kwam
in dat Denemarken.
Nee, in de kliniek.
Precies hoe jij je koffie dronk.
Ja, precies. Dus want soms krijg je ook al dezelfde verplegers. Echt super mensen allemaal. Heel, heel fijn. Want ja, nou, uiteindelijk was ik er al. Weet je, 2 jaar liep ik daar al rond.
Ja.
En dan ga je dus zo'n traject in. En viel het me alles mee, die hormonen. Ik had ook alles ingeregeld, weet je wel. Elke avond mijn zusje bellen van als ik iets geks doe of zo. Want ik was gewoon heel bang om heel somber te worden. Of ja, en dan moet je die spuiten zetten ook allemaal. Ik voelde me echt de queen dat ik dat lukte of dat ging. Of weet je,
in je eentje, want dat is ook een dingetje, denk ik wel.
Ja, maar weet je, wat ik gemerkt heb in dit hele proces, ik doe het niet alleen.
Nee.
Eigenlijk doe ik het zoveel meer met de omgeving. Vrienden zijn veel. Weet je, normaal. Doe je dat toch echt met je partner? Heb je het meer besloten? Ben je met elkaar?
Ja.
Nu heb ik zoveel mooie mensen om mij heen. Die vragen of ze iets kunnen doen. Die je erbij betrekt. Die het helemaal weten. Dus het voelde ook helemaal niet alleen.
Gooi je quote er nog even in.
Ja.
It takes a village to raise a child.
Ja, niet alleen dat.
It takes a village to create a child.
Ja. Nou ja, dat. Ja.
Het moment dat je wist dat ik ben zwanger, wat was dat?
Ah, weet je, ook weer de cliché. Eigenlijk wist ik het al meteen, want het voelde echt anders. Maar toen had ik weer, want uiteindelijk is er nu dus een embryootje teruggeplaatst. Een 3 dagen oud embryootje. Dus ik dacht, ja, maar dat zal anders voelen of zo. Maar het voelde ook heel anders. Dus ik wist eigenlijk meteen, ik ben zwanger. En toen heb ik in mijn eentje toch nog die test willen doen. Zo van voor mezelf houden. Ja. En hoe gaaf is dat? Ja, echt.
Heb je een dansje gedaan?
Ik heb door het huis gerend. Ja, het was echt zo mooi. En dat je, want ik vind het zo grappig, want dan zie je op tv en dan duurt het heel lang voordat dat tweede streepje komt. Nou, meteen het tweede streepje. Dus je zit al meteen.
En ik motor had nu gepakt, scheuren.
Ja.
Rotondes, wheelies.
Yeah. Nee, dat dan niet. Nee, ja, gewoon echt door dolle. Het was zo leuk.
Yeah.
Gewoon,
en was het een film geweest, dan had je dan in sneltreinvaart een terugspoeld ding gezien van helemaal aan het begin. Dat je in Frankrijk zat en zei dat iemand zei, waarom doe je het niet alleen? Ja, en dan ineens jaren later ben je daar. Dat is toch fantastisch?
Ja, joh, dit is echt... en het meest fantastisch vond ik eigenlijk nog... Want dit is dan nog de zwangerschap. En dan krijg je dus... Als het maar goed gaat.
Ja, hou ik
had natuurlijk precies... Als het maar goed gaat, als het maar goed gaat.
Oh ja, tuurlijk.
Als het maar goed gaat. En dan zie je die echo. En dan is het...
Ja, dus wanneer kon je daarover ontspannen, zeg maar? Wanneer geloofde je het dat het goed zou komen?
Eigenlijk geloofde ik het toch. Want dit moest gewoon. Dit was zo... en ik zou hem dan ook nog krijgen voor mijn 40ste verjaardag. Ja. Weet je wel, dus dat was helemaal... en het mooiste vond ik eigenlijk nog van... mijn eitjes zijn er dus uitgehaald op moederdag. En op mijn verjaardag hoorde ik dat er dan 7 waren bevrucht. En ingevroren, want dat moest dan ingevroren. Ja, het is ook allemaal... En op Pinksteren, weet je, hè, ga heen en vermenigvuldig u. Wat daar dan zit, werd ik dus geïnsemineerd. Dus ik dacht, dit moet gewoon goed komen. En dat was zo. Corona natuurlijk wel even een ding. Maar
dat zei je nog. Het gaat allemaal heel goed, maar ik had het zo leuk gevonden om lekker met die kinderwagen koffie te gaan drinken.
In Amsterdam, met al die in het park. En dan zat ik thuis.
Maar je was evengoed heel blij.
Ach, ja. Maar nog steeds, weet je, je regelt het wel. Dat is ook een mindset, weet je. Ja, dit is wat het is. En ik heb zoveel moeite gedaan om het te krijgen. Dus alles valt alleen maar mee.
Ja.
En wat je zei, ik heb ook echt zo'n makkelijke... Ik slaap al door. Mag natuurlijk niet te hard zeggen, maar...
Wacht maar.
Wat dan gebeurt er?
Ja, afkloppen de 48 uur regel. Ja. Hè? Als je zegt, hij slaapt door, dan slapen ze binnen 48 uur niet meer door. Nee, maar je moet even afkloppen onder de tafel.
Onder de tafel.
Ja. Ik ga hier niks over zeggen.
Ja.
En de naam, die had je ook snel paraat, denk ik.
Oh ja, nou ja, je hoort... Ja, want... ik wou dus wel de vaderlijn ook... in de Skili, want het is Kilian geworden... dus Kili zit er dan in. Jan is een familienaam, zowel bij mijn moederskant als bij mijn vaderskant. Dus Kilian. Vond het super mooi.
En op een of andere moet die Kili dan weten dat er een kind van hem is, toch? Dat kwotum. Of weet hij dat zelf niet en weet alleen die spermabank?
Alleen volgens mij kan hij, alleen, want ik heb dat nog even gevraagd. Maar ze wisten niet zo goed van hoe ze dat in Denemarken doen. Maar in Nederland is het zo dat in dat register staat hoeveel kinderen er zijn. Niet of het een jongetje of een meisje is, of hoe en wat. En dat is wat de donor kan opvragen.
Okay.
Dus ik denk niet dat hij dat weet.
Nee.
Maar ja, ik vond het wel heel bijzonder. En ook voor Kilian, weet je, ik bedoel, hij groeit op zonder vader. Ik noem het ook donor. Het is niet biologische vader. Het is geen vader.
Nee.
Dus dat het op die manier, en het gave vind ik wel, dat je met hem daarover kan hebben in de zin van, weet je, er was iemand die zijn zaadjes gaf, weet je, want het voelde altijd met de buurjongetjes al over. Die dus wilde dat jij er ook was. Het is niet een vader die weg is gegaan. Of waarvan hij het gevoel kan hebben. Het is mijn schuld dat hij er niet is. Of weet je, dit is... Nee hoor, hij wou jou ook hier hebben. En hij heeft ervoor gezorgd dat dit mogelijk was. Dus je kan daar een heel mooi verhaal van maken. Ja, en ik, in die zin... Nou ja, Han weet het ook. Ik ben gewoon echt gelukkig nu zo met deze kleine man. En ja, het gaat ook super samen. De verloskundige zei ook, hij komt ook in een warm bad. Weet je, je kan hem zoveel andere dingen geven. En tuurlijk vind ik het heftig dat ik hem geen vader kan geven. Of dat hij er niet is. Maar je kan het op een andere manier creëren.
Ja. En hij gaat naar een goede crash.
Dus en hij gaat naar de goede crash. De dolfijntjes.
De dolfijntjes.
En we zijn weer rond.
Ja, te gek man. Supermooi. Ja. Goed verhaal.
Ja, vind ik ook.
Zo, nou, ik had, nu vind ik het een beetje jammer dat ik hem niet heb meegenomen. Ja. Dan kon hij hier lekker bij deze
bolle
bij Kees ook lekker erbij staan.
Ja. Goed man.
Zo, lieve luisteraars, dit was hem dan weer. Heel veel dank aan Lisette voor je mooie verhaal en je openhartigheid. Ik hoop dat heel veel mensen hier iets aan hebben. En in ieder geval hebben geleerd hoe zo'n traject in zijn werk gaat. Want dat weten heel veel mensen niet. Dank daarvoor. Ook dank aan mijn vaste tafelgasten. Alex van der Hulst, Hanneke Hendricks en producer Anne Janssens. Wil je
en,
dus...
aan Kees.
En Kees.
En Kees, tegenwoordig ook tafelheer Kees. Die er duchtig doorheen heeft geboerd. heb je een op- of aanmerking? Heb je een vraag? Heb je een onderwerp waarvan je zegt, daar moet hier ook een keer aandacht aan besteden? Dan zijn wij via verschillende kanalen te bereiken. @dagenacht.nl bijvoorbeeld. Op Twitter heten we @ikkenniemandie. Maar word dus ook bijvoorbeeld gewoon vriend van de show, want dan kun je ons ook heel goed bereiken. Dan ga je naar www.vriendvandeshow.nl en dan kijk je bij Ik Ken Niemand Die.
Ja, Nienke, ik zet je bevallingsverhaal, want dat moeten we nog wel even opnemen. Dat zet ik dan ook even op Vriend van de Show. Dus daar kunnen mensen op vriendvandeshow.nl/ikkenniemanddie luisteren naar de bevalling van Kees. Niet live, maar hoe je daarover vertelt natuurlijk, ja.
De volgende aflevering staat ook alweer gepland. Dus we hopen tot heel snel.
Kees hoopt het ook.
Kees hoopt ook dat het nu snel afrondt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Yay!
Doei!
Doei!
En de sponsors.
Ja, de sponsors.
Precies, we hakken er nu tussen.
Visit Denmark.
Buy a straw.
Buy a straw.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.